Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gewijd uit Psalm 68 zingen wij het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt, Psalm 68, vers 10. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 11e hoofdstuk, van het 38e tot en met het 46e vers. Wij herzeggen u Johannes 11, de verzen 38 tot en met 46... Toch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 54. Ik ben op het diepst verdrukt. Ai, schenk mij, Heer, vernieuw de kracht. Sterk naar uw woord mijn leven. Psalm 119, vers 54.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neemt de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat, zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der scharen wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Vele dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 11 en daarvan de versen 38 tot en met 46. Wij lezen nu alleen de versen 41 tot en met 44 aan u voor. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag, en Jezus hief de ogen opwaarts en zei de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden de opwekking van Lazarus. De opwekking van Lazarus. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de strijd van Martha daarbij. In de tweede plaats willen we letten op het bevel van Christus daarin. En in de derde plaats willen we letten op het geloof van de omstanders daarna. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij de opwekking van Lazarus. Onze eerste gedachte, de strijd van Martha daarbij. U vindt dat in de versen 38 tot en met 40. Onze tweede gedachte, het bevel van Christus daarin. De versen 41 tot en met 44. En onze derde gedachte, het geloof van de omstanders daarna, de versen 45 en 46. Gemeente, wij mogen vanmorgen in de prediking stilstaan bij het vervolg van de geschiedenis waar we reeds drie keer bij stilgestaan hebben. En vanmorgen gaat het over de opwekking van Lazarus. Jongens en meisjes, is het eigenlijk nog wel belangrijk om daarover te preken. Want jullie zeggen misschien, in onze tijd worden er geen dode mensen meer levend gemaakt. Ik heb het nog nooit gehoord dat iemand die gestorven was, weer levend werd. Dus wat toen gebeurd is, dat gebeurt nu vandaag niet meer. Wel, het is heel belangrijk dat wij begrijpen waarom de Heer Jezus deze wonderen heeft gedaan. De opwekking van Lazarus, maar ook van het dochtertje van Jairus en van de jongeling van Nain, waren een zichtbare preek. De Heer Jezus wilde daarmee laten zien wat je anders niet kunt zien. Dat hij dode zondaren kan levend maken. Hij kan mensen opwekken uit de geestelijke dood. Van nature, dan liggen wij in de dood, in de zonde en in de misdaden. En met deze opwekkingen wil de Heere laten zien dat hij de dood verbreken kan. En jongens en meisjes, dat gebeurt vandaag nog wel. Nog altijd worden er doden levend gemaakt. En daarom is het ook belangrijk om ook over deze woorden te preken. En ook doden zullen opstaan straks op de dag als de Heere Jezus terug zal komen. Dus wat hier gebeurt, dat zal straks ook zeker nog gebeuren. En daarom is het ook belangrijk om over deze woorden te horen. Deze woorden laten ons eigenlijk ook vooruitzien. Het is een troost voor Gods kinderen dat ze niet altijd in het graf zullen blijven. De Heer Jezus is aangekomen bij het graf van Lazarus, althans in de directe omgeving daarvan. En dan staat er in het 38e vers dat hij wederom zeer bewogen werd. En dat woordje bewogen is hetzelfde woordje wat we ook de vorige keer gezien hebben. En dat woordje bewogen betekent hier niet verdrietig, maar het betekent verbolgen, verontwaardig, vertorend. Het hart van de Heere Jezus wordt met toren vervuld. En op wie is de Heere Jezus dan vertorend? Hij is vertorend op de dood. Hij ziet wat die dood doet in het leven van Maria. Er is als het ware een stuk van haar leven afgesneden. Ze heeft het tegen de Heere gezegd, gestorven, mijn broer. De Heere is verontwaardigd dat de dood dat doet, want hij neemt de oorzaak weg van de dood voor zijn kinderen. Daarom verslaat hij ook de dood zelf. En dat zal hij hier aan Maria laten zien, verbolgen. Maar ik denk dat de Heer Jezus ook verbolgen geweest is op de Joden. De Joden die in twijfel getrokken hebben of hij werkelijk wel een echte vriend van Lazarus was. Anders had hij hem toch wel voor de dood bewaard. Of die aan de andere kant in twijfel trokken dat hij wel almachtig zou zijn. De Heer Jezus is verbolgen over die vijandschap en hij zal hen laten zien dat hij een echte vriend van Lazarus is en ook dat hij machtig is om de dood weg te nemen. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. Hij gaat naar het graf van Lazarus. Lazarus komt niet naar hem. Nee, dat is logisch, zult u zeggen. Lazarus kan niet naar hem komen. Een gemeente, daar ligt ook een les. Wij leven in een tijd waarin vaak vermogens worden gelegd in de mens. En dan zegt men, een dode zondaar moet naar Jezus gaan. En als hij bij Jezus komt, dan zal Jezus hem levend maken. Nou, ik ben blij dat ik dat niet hoef te preken, want dan was het voor alle dode zondaren verloren. Jezus zoekt dode zondaren op. Hij maakt hen levend. En daar gebruikt hij wel middelen voor, dat zullen we straks ook zien. En wij zijn verantwoordelijk hoe wij die middelen gebruiken. Maar niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Als er een zondaar levend wordt, dan krijgt de Heere daar zelf alle eer van. Hij kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Lazarus was niet begraven op een begraafplaats zoals wij die kennen, waar allemaal graven naast elkaar zijn. Maar de rijke mensen in Israël hadden rotsgraven. Jozef van Arimathea had ook zo'n rotsgraf. Dat was duur. Dat moest je kunnen betalen. Lazarus was ook een rijke man met zijn beide zusters. Ze hadden voor hun broer een rotsgraf. En daar wordt de Heer Jezus gebracht, maar dat graf is gesloten. Er is een steen voor. En de Heere zegt, neem die steen weg. Waarom? Is dat nodig? Kan hij Lazarus niet opwekken terwijl die steen ervoor ligt? Jawel. Waarom zegt de Heere dan, neem die steen weg? Wel, dat is in de eerste plaats tot zijn heerlijkheid. Want wat gebeurt er als die steen weggaat? In dat graf ligt een dode. Die dode daarvan zegt Martha, hij riekt al. Dus de mensen zullen dat ruiken als de deur van het graf opengaat. Ze zullen merken dat Lazarus echt gestorven is. En het zal zijn tot de heerlijkheid van Christus dat hij te midden van die reuk van de dood Lazarus levend maakt. In de tweede plaats zegt hij dit tot onderwijs van Martha. Hij gaat Martha beproeven. Martha heeft zojuist gezegd dat ze gelooft dat alles wat de Heere Jezus aan zijn vader vraagt, dat zal gebeuren. Maar ja, dat kun je wel zeggen, Martha. Geloof je dat echt? De Heere gaat het beproeven. Haal die steen weg. En in de derde plaats wil de Heere ons hier leren dat hij middelijk werkt. Dat hij ook gebruik maakt hiervan mensenkinderen. Hij heeft deze mensen niet nodig. Toen de Heer Jezus zelf is opgestaan, is er geen mens geweest die de steen heeft weggehaald. Dat hebben de engelen gedaan. De Heer had het nu ook kunnen doen, maar hij wil laten zien dat wij de middelen moeten gebruiken. Dat wij zijn bevelen moeten opvolgen. Niemand kan Lazarus levend maken. Maar wat ze wel kunnen, dat is de steen opzij duwen. En dat is ook een opdracht op deze zondagmorgen, gemeente. Wat wij kunnen, dat moeten we doen. Alle verhinderingen wegnemen. De steen wegrollen. Of al die stenen die ons weghouden bij het woord vandaan, ook thuis. Er kunnen in de kerk allerlei verleidingen zijn, maar er kunnen thuis ook allerlei verhinderingen zijn. En jongens en meisjes, we moeten dat wegdoen. Aan de kant rollen, zodat er plaats komt voor het woord. En als de Heer Jezus die opdracht gegeven heeft, dan raakt Martha in paniek. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen daar gelegen. Als iemand gestorven is, dan blijft het lichaam niet 4 dagen goed. Bij ons kan dat gelukkig wel, omdat wij het lichaam koelen, dan kan het iets langer goed blijven. Maar in een warm land als Israël 4 dagen, dan gaat het lichaam verkleuren, dan gaat het lichaam ruiken. En dat moet bij Lazarus ook gebeurd zijn. Het lichaam gaat ontbinden, het valt uit elkaar. En Martha vindt dat te erg. Hier is toch niks meer aan te veranderen. Laat alstublieft die steen maar voor het graf. Hier is geen oplossing meer mogelijk. En Martha heeft net gezegd, al wat gij de Vader bidden zult, dat zal hij u geven. Ja, geloof en ongeloof, dat ligt zo dicht bij elkaar als de Heere het gaat beproeven. Je ziet dat de mond van Martha wel zo ver is, maar dat het hart van Martha nog niet zo ver is. Dit is te erg om te aanschouwen. Hier is geen oplossing meer mogelijk. Kijk, daar ligt ook een les. Als de Heere onze geestelijke doodstaat open gaat leggen, als we gaan ruiken wat er gebeurd is door de zonde, dan krijgen we een walg aan onszelf. Dat heeft de Heere gezegd. Hij heeft gezegd, hij heeft eigenlijk beloofd, ik zal maken dat zij een walg van zichzelf zullen hebben. Gemeente, als je daarmee in aanraking komt, dan zeg je, oh nee, dit is te erg. Hoe zei dat teen het ook alweer? Stof en stank onrein, dat is de mens geworden door de zonde. En als je daarmee in aanraking komt, bij een ander of bij jezelf, gemeente, dan kun je niet meer geloven dat er nog doen aan is. Het is werkelijk zo erg, het ruikt werkelijk zo verschrikkelijk. Er is niets, maar dan ook niets, wat zo'n nare geur verspreidt dan een gestorven lichaam. En er is niets waar je zo'n walging van krijgt dan van je verdorven hart, als de Heere je doodstaat leert kennen. Martha zegt, laat het maar, het kan toch niet meer. En dat is de vertwijfeling ook. Misschien zijn er mensen in onze gemeente die daarmee lopen, die ontdekt worden aan hun verloren bestaan en zeggen, er is voor mij geen doen meer aan. De ellende is te groot. De stank is te heftig. Ik kan het eigenlijk niet onder ogen zien. Laat het maar zo. Maar nee, de Heere laat het niet zo. Gelukkig luistert hij niet naar Martha. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien. De Heer Jezus is van mensen niet afhankelijk. De Heer Jezus is van het geloof van Martha niet afhankelijk. Velen maken het geloof voorwaardelijk. Die zeggen, ja, als een mens niet gelooft, dan kan de Heer ook niks doen. Maar wat is dat een arme leer? Martha gelooft het niet, maar daar laat de Heere het niet bij zitten. Er was door het ongeloof en door het klein geloof van Martha heen, gaat hij zijn naam verheerlijken. Hij gaat Martha onderwijzen, heb ik u niet gezegd. Denk nou eens terug, Martha, nou is het nog maar zo kort geleden dat ik je onderwijs gegeven heb. Dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien. We kunnen dat niet letterlijk terugvinden in dit hoofdstuk. Dat betekent dus dat er meer gesproken is tussen de Heere en Martha dan in Johannes 11 staat. Niet het hele gesprek is beschreven, daar moeten we ook op letten. Er is meer gezegd, er is meer gebeurd dan hier staat. Maar de Heere grijpt op die woorden terug. Hij doet dat na Pasen ook in het leven van zijn discipelen. Gedenk hoe hij tot u gesproken heeft en tegen de Emmausgangers. Hij heeft het alles voorzegd, maar ja, uw mond is wel zover, maar uw hart is nog niet zover. Er is onderwijs nodig, dat er uitkomsten zijn tegen de dood. Wat een les ook voor het geestelijke leven. Wat is de verlossing van de doodstaat die we in gaan leven als de Heere ons levend maakt? Wat is de verlossing van de dood, toch een onbevattelijk iets? En dan zegt de Heere tegen zulke mensen ook vanmorgen in de gemeente, die moeten inleven dat het hopeloos is. Tegen wie de duivel zegt, gij hebt toch geen heil bij God. Dan mag ik tegen zulke mensen vanmorgen zeggen, bij de Heere zijn uitkomsten. En dan zegt uw hart misschien, het kan niet. En de vijand zegt, het kan niet. Het is hopeloos. Maar de Heere leert bij het graf van Lazarus dat het voor hem nooit hopeloos is. Misschien zegt u, ik heb geen geloof. Nee, maar gelukkig is ook het geloof geen voorwaarde. Alleen als Martha geen geloof heeft, dan heeft ze de troost er niet van. De Heere laat zich niet tegenhouden, maar haar geloof is nodig om de troost ervan te hebben. Haar geloof is nodig om de heerlijkheid Gods te zien schitteren. Onze eerste gedachte, de strijd van Martha daarbij. We gaan naar onze tweede gedachte, het bevel van Christus daarin. De mensen moeten gehoorzamen. Zij namen de steen weg waar de gestorvene lag. En als die steen wordt weggehaald, dan komt er een bedorven lucht komt uit het graf naar buiten. Dat is wat dat Jezus daar wil staan. Dat is wat dat Jezus zich daarmee inlaat. Hij staat daar in de doodslucht van Lazarus. Hij had weg mogen hollen. Hij had weg kunnen hollen. Maar hij gaat Gods naam verheerlijken. Hij hief zijn ogen opwaarts. Waarom opwaarts, jongens en meisjes? Wie is daar boven? Daar is zijn Vader. De Heer Jezus kijkt op naar zijn Vader en zei de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Is de Heer Jezus nou aan het bidden of is hij aan het danken? Hij is aan het danken. Moet hij dan niet eerst bidden? Dat heeft hij al gedaan. Want hij zegt dat de Vader hem gehoord heeft. Dus hij heeft al gebeden. Wanneer heeft hij dan gebeden? We hebben dat helemaal niet gehoord. Ik geloof vast dat de Heere gebeden heeft toen die boodschapper bij hem kwam in Perea. Lazarus is krank. Toen heeft de Heere dat niet naast zich neergelegd, maar toen heeft hij gebeden tot zijn Vader. En toen heeft zijn Vader hem al verhoord. En daarom heeft hij ook gezegd, wetend dat de Vader hem verhoord heeft, deze krankheid is niet tot de dood. Hij wist dat hij Lazarus uit de doden zou mogen opwekken. Daarom die boodschap die hij meegegeven had, dat was geen leugen. Hij sprak over de verhoring die de Vader hem gegeven had. Ik dank u. En waarom zegt hij dat nu openlijk? Nou, dat de mensen, de schare die daarbij staat, het ook hoort. En opdat ze zouden geloven. Dus dat gebed van de Heere Jezus, dat is werkelijk tot eer van God. De Vader verhoort hem altijd. Wat is dat een wonder? Misschien dat de Heer Jezus nu al dankt voor de bekering van een zondaar die nog bekeerd moet worden. Maar die hij al aan zijn Vader heeft opgedragen en waarvan hij al weet, de Vader heeft mij verhoord. En dan maakt hij dat straks duidelijk, waarom? Tot de eer van God. Wat een wonderlijke zaligmaker toch. Hij is veel verder dan Martha en Maria dachten. Hij was hen al lang voor, maar hun geloof was zo traag. Wat dat betreft hadden ze niet zo bedroefd behoeven te zijn. Wat zijn de lessen op de leerschool van genade toch moeilijk. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem. Lazarus ontwaakt niet totdat de Heere gesproken heeft. Ik zeg niet dat wij niet verantwoordelijk zijn, gemeente, voor wat we doen. Onze doodstaat is onze eigen schuld. Onze doodstaat is bovendien ook een actieve doodstaat. Wij leven onze vijandschap uit. Maar niemand van zichzelf zal ooit ontwaken in zijn zondegraf. Of de stem van Jezus moet in ons hart klinken. Dat wil de Heere ons hier leren. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, zodat al die mensen dat kunnen horen. Hij spreekt een dode aan. Ezechiël kreeg de opdracht om te preken tot de dorre doodsbeenderen. En jongens en meisjes, normaal kan een dode niet horen. Ook niet al gebruik je een harde stem. Maar het is een groot verschil wie dat het doet. Als de Heere Jezus spreekt, dan hoort de dode dat ook. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Wat wij hier kunnen leren, dat is dat de Heere doden opwekt met zijn stem. Dat de Heere doden opwekt door zijn woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor, dat mag ondersteund worden. Het mag ondersteund worden met gebaren. Het mag ondersteund worden door wat wij zien. Maar het gehoor, dat is bepalend. De Heere gebruikt het gehoor om dode zondaren levend te maken. Lazarus, kom uit! Hij roept hem bij zijn naam. Ik heb u bij uw naam genoemd, bij uw naam geroepen, en gij zijt mijn, zegt de Heer. Deze roeping is heel persoonlijk. Er is een uitwendige roeping, er is een algemene roeping, die komt tot ons allen. En die is wel gemeend. En toch heeft die roeping geen uitwerking. Dat is onze schuld. Maar er is ook een inwendige roeping. Die is heel persoonlijk. Er worden mensen bij name genoemd. En die roeping, die heeft wel een uitwerking. Je kunt dat niet tegenhouden. Dat machtswoord van Christus, dat maakt dode zondaren levend. Je ziet het hier. En Lazarus kwam uit. Hij slaat zijn ogen open, jongens en meisjes. En hij ligt daar in een donker graf. Dat is aangrijpend. Hij ligt daar in een graf waarin hij ruikt de nare geur van de bedorvenheid. Want die geur die hangt daar in het hele graf. Als iemand gestorven in huis gelegen heeft en iemand heeft daar lang gelegen, dan is het heel moeilijk om die geur weg te krijgen. Dat is een hele doordringende geur. Lazarus heeft dat geroken. En daar ligt ook een les in, gemeente. Als de Heere een dode zondaar levend maakt, dan ontwaakt de zondaar in zijn zondegraf. Dan zie je niet gelijk de zon schijnen. Dan ruik je niet gelijk de zoetheid van het evangelie. Maar het eerste wat je merkt, dat is een walging over de verdorvenheid. Dat heeft Lazarus moeten ervaren. En dat ervaart nog ieder zondaar die levend gemaakt wordt. Jongens en meisjes, dan wordt het ondraaglijk in de zonde. Dan kun je het daar niet uithouden. Dan vlucht je daar weg. De Heere heeft dat beloofd. Hij zegt, ik zal maken dat ze een walg van zichzelf zullen hebben. Dat is een belofte. Ik zal maken. En het is gelukkig als dat gebeurt. Want dat is een teken van leven. Dat is een teken dat je het leven teruggekregen hebt. Dat je de reuk teruggekregen hebt. En dat je het niet kunt uithouden in die doodstaat. In die omstandigheden waar we door Adam terechtgekomen zijn. De gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken en zijn aangezicht was omwonden met een zweedoek. Dat is wat geweest. Hoe komt Lazarus uit het graf, jongens en meisjes? Huppelend, wandelend, zingend? Nee. Soms lijkt het wel eens als de Heer een zondaar levend maakt, of je dan gelijk kunt spreken en zingen en huppelen van zielenvreugd. En Maar laten we eens kijken hoe dat hier gebeurt bij het graf van Lazarus. Wat ziet Lazarus? Hij ziet niks. Waarom ziet hij niks? Omdat zijn hoofd nog omwonden is met een zweetdoek. En dat ontneemt hem het zicht. Hij moet eigenlijk zijn gang al tastend gaan. En hoe loopt Lazarus nou? Eigenlijk kun je het geen lopen noemen. Want er staat dat hij gebonden is aan zijn handen en aan zijn voeten met grafdoeken. Als iemand begraven werd, dan werd iemand helemaal... Bij ons liggen de mensen in een kist, maar de Joden begroeven de mensen in doeken. Het hele lichaam werd ingewonden in grafdoeken. En als je handen in grafdoeken zijn gewikkeld en je benen en je voeten, nou, dan zou je eens moeten proberen om te lopen. Dat gaat eigenlijk niet. Dus Lazarus ziet niks en hij schuifelt maar wat. Zo komt hij uit het graf. Hij leeft wel, maar hij is gebonden. En wat wil de Heere daar nou mee het Joodse volk leren? Want ze zien dat voor hun ogen gebeuren. Het is een geestelijke les. Al die opwekkingen, die hebben een geestelijke betekenis. Gemeente, als de mens uit het graf komt, uit het zondegraf komt, dan is hij nog in duisternis. Dan is er nog zoveel wat hij niet ziet en wat hij niet weet. Hij kent de weg van de zaligheid niet. Hij kent de zaligmaker niet, hoewel het de stem van de zaligmaker is die hem levend gemaakt heeft. Maar hij ziet de zaligmaker niet. Hij heeft niet de vrijheid om te gaan. Hij is gebonden. Gebonden door de zonde smet die ons aankleeft, gemeente. Dan huppel je niet van zielenvreugd, maar je bent gebonden aan alle kanten. Eerst had Lazarus geen last van die doeken, want hij was gestorven. Hij kon zijn benen niet gebruiken en zijn armen niet en zijn ogen niet. Maar nu hij levend is, nu heeft hij daar last van. Het hindert hem en hij kan het ook zelf niet wegnemen. Want zijn handen zijn gebonden, zijn voeten zijn gebonden. Hij kan zich nauwelijks bewegen. Wat een beeld van een ontwaakte zondaar. Die nog aan alle kanten gebonden is met datgene wat hij of zij uit het zondegraf heeft meegenomen. Die mensen kunnen niet vooruit. Ze hebben geen handen om de Heere Jezus aan te grijpen. Ze hebben geen voeten om tot hem te gaan. Ze kunnen de weg der zaligheid niet vinden, want het is allemaal duisternis. En Jezus zeide tot hen, ontbind hem. De Heer had het ook anders kunnen doen. De Heer werkt middelijk. Had ook kunnen zeggen, nu laat die doeken vallen. In één keer, alles. Maar dat gebeurt niet. De Heere laat die doeken door de mensen afrollen en wegnemen. Het is een groot verschil toen de Heere Jezus zelf uit het graf kwam. Waar waren de doeken toen, jongens en meisjes? Die waren in het graf. Die lagen daar heel netjes opgerold. De Heere Jezus heeft de doeken in het graf achtergelaten. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de zonde smet van zijn kinderen. De duisternis die hij voor zijn kinderen heeft gedragen, die heeft hij in het graf achtergelaten. Dat heeft hem na zijn opstanding niet meer gehinderd. Maar als hij mensen levend maakt, dan worden ze daar nog wel door gehinderd. En nou zou de Heere al die hindernissen in één keer weg kunnen nemen. Hij zou ervoor kunnen zorgen dat degene die hij levend gemaakt heeft, in één keer volkomen heilig zouden zijn en volkomen zouden kunnen zien. Maar ik zei al, dat doet de Heere niet, hij werkt middelijk. Hij werkt stapje voor stapje. Hij gebruikt er ook mensen voor. Het leven, dat kunnen wij elkaar nooit geven. Maar de Heere wikkelt wel de doeken van zijn kinderen af door middel van zijn knechten, door middel van de prediking. Wat is de prediking nodig om tot licht te komen? Wat is het een zegen als de Heere mensen wil gebruiken om de grafdoeken af te wikkelen? Wat is het een zegen als je ontdekt mag worden aan alles wat uit het graf komt, aan de zondesmet en de zondelast, en als dat afgewikkeld mag worden, als de zwachtels één voor één losgemaakt mogen worden. Zo leert de Heere zijn kinderen gaan. Zo leert hij ze lopen, stapje voor stapje. Ontbind hem. Dat is een belangrijke taak voor Gods knechten ook vandaag. Niet alleen om het woord te prediken tot de doden, maar ook om het woord te prediken tot de levenden, opdat ze ontbonden worden. Opdat ze in een weg van heiligmaking leren loslaten en afleggen alles wat van het graf is. Al die zondesmet die hen doet struikelen. En hier in dit leven raken Gods kinderen hun zwachtels nooit helemaal kwijt. Je vindt het terug in de psalmen. De dichters vragen voortdurend of de Heere hen voor struikelen wil bewaren. Hoewel ze levend zijn, maar er zijn nog zwachtels waar ze over struikelen. Ze jagen ernaar om losgemaakt te mogen worden van alles wat hen hindert. Laat hem heen gaan, zegt de Heere. Laat hem gaan. Heen gaan. Als je heen mag gaan, dan ben je vrij. Wel, zo laat de Heere zijn kinderen heen gaan naar de vrijheid, de eeuwige vrijheid die boven is. Daar zijn ze al hun banden kwijt. Omdat Christus ze al in het graf gelegd heeft, mogen de zwachtels hier afgewenteld worden. En daar loopt het straks op uit, op de eer en de verheerlijking van Gods naam. Wat een onderwijs. Wat een onderwijs. Wat zou dat met u gedaan hebben, als je daarbij gestaan had? Wat doet dat met u als je daarover hoort preken? Het kan toch niet zijn of dat werkt geloof uit? Was het maar waar, gemeente. We gaan naar onze derde gedachte. Het geloof van de omstanders daarna. Maar eer dat we daar nog iets van gaan zeggen, gaan we zingen op Psalm 86. En daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Wij noemden u het zesde vers van Psalm 86. opwekking van Lazarus. We stonden stil bij de strijd van Martha daarbij. We stonden stil bij het bevel van Christus daarin. En onze derde gedachte luidt het geloof van de omstanders daarna. De opwekking van Lazarus is een ontzaggelijk groot wonder. En de mensen hebben dat geweten. Ze hebben dat ook gezien. Want het is duidelijk bewezen. Straks dan vinden wij Lazarus in het huis van Simon de Melaatse. In het gezelschap waar de Heer Jezus door Martha wordt gezalfd. En de farizeeërs en de vijanden hebben ook niet ontkend dat Lazarus uit de doden is opgewekt. Ze konden dat gewoonweg niet ontkennen. Want Lazarus was daar. Lazarus sprak daar. De ongewijde schrijvers zeggen dat Lazarus na deze opwekking nog 30 jaar heeft geleefd. Wij weten dat niet met zekerheid, maar het zou zijn dat Lazarus 30 jaar oud was toen dit gebeurde en nog 30 jaar heeft geleefd. 30 jaar een getuige, een sprekende getuige dat Jezus de doden opwekt. En dat was het doel. Dat was het doel, want de Heer heeft gezegd, opdat ze zouden geloven dat Gij mij gezonden hebt. En wat was nou de uitwerking? Tweeërlei. Een gemeente, dat is altijd zo, tweeërlei. Aan de ene kant geloof en aan de andere kant ongeloof. Aan de ene kant geloof, vers 45... Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Het woordje aanschouwen, dat is meer dan zien. Het woordje aanschouwen, dat betekent met aandacht zien. Deze Joden die hebben de details allemaal aanschouwd. Bewonderd. En het heeft geloof in hun hart gegeven. Ze hebben lessen mogen leren. Ze hebben geestelijke lessen mogen leren. Dus wat was nou de vrucht? In de eerste plaats zouden we kunnen denken aan de discipelen. Ze zijn erbij geweest. Dat is toch wat? Hun geloof is versterkt. Nou, dan zullen ze wel nooit meer twijfelen. Nee, zo gaat dat niet, gemeente. Ja, zo gaat dat bij mensen met een historisch geloof. Die twijfelen nooit. Maar de discipelen, na de opwekking van Lazarus, geloven ze dan in de opstanding van de Heer Jezus Christus? De Heer Jezus moet nog sterven. Het moet allemaal nog gebeuren. Je zou zeggen, nou, als je zoiets meegemaakt hebt, dan hoef je nooit meer te twijfelen. Maar gemeente, de les van Pasen, dat is zo'n grote verborgenheid, dat zelfs een wonder als dit nog niet genoeg is om dat voor eens en voor altijd te leren. Voortdurend is onderwijs nodig. En Martha dan? Nou, ik geloof wel dat de raadsels van Martha zijn opgelost. Ja, dus Martha heeft wel een blijvende les gekregen, vast en zeker. Maar toch, wat lezen we in het volgende hoofdstuk, in het 12e hoofdstuk, bij de zalving van Maria? En Martha diende. Martha diende. Na deze les weer terugvallen in, ja, wat ze altijd al gedaan heeft, dienen. Martha toch, laat toch dat alles zoals het moet zijn. En zet je toch neer aan de voeten van de zaligmaker. Zal dit meegemaakt en dan nog zo hardleers. En Maria dan? Nou, ik denk dat Maria nog het meeste vruchten van gehad heeft. Van dat heeft Johannes al in dit hoofdstuk vermeld, dat het deze Maria is die de voeten van de Heer Jezus gezalfd heeft. En dat die geschiedenis komt pas in het volgende hoofdstuk. Johannes wil laten zien dat er verband is tussen deze gebeurtenis en de zalving van Maria. Door Maria. Maria, jongens en meisjes, heeft verder mogen zien. Zij heeft veel meer mogen zien van het borgwerk van de Heer Jezus dan de discipelen. En daarom is zij het die hem straks zalft tot een voorbereiding van zijn begrafenis. En de ongelovige Joden, er zijn er velen, staat er, die in hem geloofden. Ik weet niet of dat bij allen het ware geloof geweest is. Wij hoeven daar ook geen uitspraak over te doen. Wij zijn geen hartenkenner. Maar de Heere bereikt zijn doel. Het loopt uit, deze wonderlijke geschiedenis loopt uit op de heerlijkheid Gods. Voor allen? Wat staat er in het 46e vers? Maar sommige van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Wat gaan die mensen doen bij de Farizeeën? Jezus aanklagen. Aanklagen. De vrucht is verharding. Ze hadden zojuist gespot. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft ook er niet voor zorgen dat deze niet gestorven waren? En dan laat de Heere dat zien, dat hij dat wel kan, maar ze komen niet tot het geloof. De vijandschap wordt juist erger. En zijn dat nou hele onverschillige mensen, gemeente, deze Joden? Dit zijn vrienden, tussen aanhalingstekens, van Martha, Maria en Lazarus. Deze mensen noemen zich vrienden van Gods kinderen. Maar het zijn vijanden van Christus. Dat kan. Je hebt mensen die voegen zich onder Gods kinderen, maar ze verstaan niets van het leven van Gods kinderen. Farizeeërs, wat zijn dat voor mensen? Dat zijn mensen die van Jezus niks hebben moeten, omdat ze hun zaligheid bouwen op hun wettische werken. Dit mag niet en dat mag niet. En die mensen voelen zich niet thuis bij Jezus. Die mensen voelen zich niet thuis bij de vrijheid die Lazarus kreeg. Deze mensen verkiezen eigenlijk de dood boven het leven. En dat zijn vijanden van Christus, maar ook vijanden van Gods volk. Je zou het niet geloven, maar er staat in het volgende hoofdstuk, het 10e vers, dat de Farizeeën ook zoeken Lazarus te doden. Die mond van Lazarus moet dicht. Die getuige van Jezus, die moet stoppen. Zo ver gaat de vijandschap van het ongeloof. Gemeente, het is van tweeën één. En aan welke kant staan wij? Wat doet deze prediking in uw hart? Wat gebeurt er als u hoort van de wonderen Gods? Wat doet dat in uw eigen leven? Het is van tweeën één. Of geloof, of verharding. Ik zal over uw hart niet oordelen, maar leg het open voor het aangezicht des Heren. We zagen ook dat er een vooruitblik zat in deze geschiedenis, en daar wil ik mee eindigen. Gemeente, straks zal het ook zijn dat degenen die in het graf liggen opgewekt zullen worden. Verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke alle die in de graven zijn zijn stem zullen horen en zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Als dan. En wat zal dan onze weg zijn? Zullen we dan ontbonden mogen zijn van al onze zwachtels, van al onze zondesmet, om de eeuwige vrijheid in te gaan en God de eer te geven van onze zaligheid? Of zullen we dan gebonden worden met de banden van Gods rechtvaardigheid, zoals de Heere dat zegt: breng hem hier en bind hem. Nooit meer vrijheid, maar bind hem en werpt hem uit in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Het is van tweeën één, gemeente: leven of dood, Adam of Christus. Amen.